Dus je hebt de werknemer heb je arbeidskansen ontnomen als je hem geen tweede spoorbegeleiding geeft. Dus dat is een andere insteek. Het is essentieel dat je tijd begint met het spoor 2. Want je bent al een jaar onderweg. Ja. En als het in dat eerste jaar niet gelukt is, waarom zou dat dan in die 3, 4, 5 maanden daarna wel lukken?
Het tweede spoor. Loopt het dood of biedt het kansen? Hierover ga ik in gesprek met Joep Lochtenberg.
Wijs op de werkvloer. De podcast door Saskia Lang, Bureau Acting en Studiecentrum Kerkenbosch.
Voordat we in gesprek gaan, zal ik eerst een situatie schetsen.
Een medewerker werkt als accountmanager bij een klein bedrijf van 5 medewerkers. Hij is altijd onderweg op bezoek bij potentiële en bestaande klanten. Hij doet het erg goed en weet het veel te verkopen. Dat is goed voor zijn portemonnee en natuurlijk ook voor het bedrijf. Maar waarom voor zijn portemonnee? Omdat hij een bonus krijgt over de verkochte contracten. Dan krijgt hij een auto-ongeluk. Hij meldt zich ziek. Hij moet maandenlang revalideren en na die revalidatie blijkt dat hij niet meer mag autorijden. Het wordt voor hem onmogelijk om zijn werk nog uit te voeren bij zijn eigen werkgever. Er wordt gesproken over tweede spoor. Ik ben Saskia Lang, arbeidsrechtadvocaat en trainer-docent voor HR. En naast mij zit Joep Lochtenberg. Welkom, jij werkt als register-loonbaancoach.
Ja, klopt, dankjewel.
Ja. Joep, we hebben al eens eerder met elkaar gesproken over soortgelijke situaties. Dat ging toen over arbeidsconflicten en outplacement. Vandaag over het tweede spoor.
Ja.
Ik vind het een belangrijk onderwerp.
Is het ook.
Ten meer omdat het vaak onderbelicht is, maar de impact heel groot is als je het niet goed aanpakt.
Ja.
In deze situatie, iemand knijterhard aan het werk, doet het goed, auto-ongeluk. En dan kan je dus je eigen werk niet meer uitoefenen. Dat tot daar en toe, maar ook niet meer bij de eigen werkgever.
Ja, dat is vreselijk.
En dan moet je dus tweede spoor doen. Zie jij dit soort situaties in de praktijk?
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk dat is altijd een persoonlijk drama zit daarachter.
Ja.
Ja, dit is heel ingewikkeld voor de mensen zelf en ook voor de werkgever. Maar hier moet je wel heel erg strak op acteren als werkgever zijnde. Er is al een heel eerste spoortraject is eraan vooraf gegaan om te kijken, joh, kan je terug naar eigen werk binnen de eigen werkgever? Dan moet daar gekeken worden als daar geen mogelijkheden meer zijn. Ja, dan moet je buiten de deur gaan kijken.
Ja, en dat noemen we tweede spoor.
Dat noemen we tweede spoor.
Even ter verduidelijking. Eerste spoor is reïntegreren weer terug bij je eigen werkgever.
Ja.
Bij voorkeur natuurlijk naar je eigen, zoals we dat noemen, juridisch bedongen arbeid. Het werk wat je deed, waar je voor bent aangenomen en waar je hebt afgesproken. Lukt dat niet, dan in ieder geval passende arbeid.
Ja.
Maar soms kan je dat niet meer of is dat er niet aan te passen, zeg maar.
Ja.
En dan kom je dus bij de tweede spoor.
Ja. Ja, en spoor 2 is gewoon begeleiding, de kortste weg naar werk.
Ja, naar werk bij een ander bedrijf.
Ja.
Is dat bij een ander bedrijf?
Nou, niet per se. Spoor 1 en spoor 2 lopen altijd hand in hand. Want het UWV... Je hebt 2 jaar lang als werknemer heb je een ontslagbescherming.
Ja.
Dus in die 2 jaar heb je de gelegenheid om te kijken, waar kan ik weer inkomen genereren? Waar kan ik weer aan de slag om inkomen te genereren?
Dat is vanuit de werknemer.
Vanuit de werknemer, ja.
Ja. Ja. Ja.
Dus 2 jaar lang heeft die ontslagbescherming.
Ja.
Maar goed, het liefste ben je natuurlijk gewoon je eigen werk aan het doen binnen je eigen werkomgeving.
Ja. Dus daar, bekend.
En dat is bekend, dat is veilig, dat is vertrouwd. Daar voel je betrokken bij. Je bent
daar ben je goed in waarschijnlijk.
Ja, en deze man is ook goed in wat hij doet. Kleine organisatie, ja. Dus dat is een familie. Daar zit natuurlijk heel veel verdriet en pijn in, waar je opnieuw toe moet verhouden, om het zo maar te zeggen. Maar het moet wel gebeuren. Want je bent als werknemer ook in het tweede jaar, juist in het tweede jaar, ben je verplicht om activiteiten te doen om buiten je eigen werkomgeving te kijken.
Ja, want je zegt inderdaad verplicht, want juridisch is het inderdaad zo, dat op het moment dat geconstateerd wordt dat je niet meer terug kan naar je eigen werkgever.
Ja.
En niet meer, en niet alleen naar weer beter worden, maar ook passend werk. Op dat moment moet je starten met tweede spoor. Dat kan al zelfs voor het eerste jaar zijn, maar op het moment, vaak is dat niet helemaal duidelijk. In ieder geval, op het moment van het eerste jaar moet je starten met tweede spoor. Tenzij het onmogelijk is, als je in coma ligt, dan kan dat natuurlijk niet.
Ook dan moet je tweede spoor beginnen.
Maar ja, maar in coma lijkt me dat wat lastig.
Nee, maar dan zijn er geen benutbare mogelijkheden. Dan moet het bedrijfsarts zeggen, je moet constateren, joh, er zijn geen benutbare mogelijkheden op dit moment.
Ja.
En we zijn gestart met spoor 2. We hebben de opdracht gegeven aan het reïntegratiebedrijf. Want het kan zomaar zijn dat die mevrouw of meneer, dat die weer inzetbaarheidsmogelijkheden krijgt.
Okay. Yeah.
En als je het niet gestart bent, dan loop je het risico op een sanctie na 2 jaar. Ja. Als werkgever zijnde.
Ja, een loonsanctie inderdaad. Ja. Hè, opgelegd door het UWV, omdat je je reïntegratieverplichtingen niet goed hebt uitgevoerd.
Ja. Ik zie heel vaak dat bedrijven, de HR-afdelingen, of dat die veel te laat beginnen met het tweede spoor.
Maar is dat nou stom of is dat...
Daarmee ontneem je de werknemer dus mogelijkheden. Daarmee doe je dat werknemer tekort.
Ja, ik zie dat heel vaak, dat er te laat wordt begonnen met tweede spoor. Maar dat is niet altijd omdat ze nou... Het is soms omdat ze het niet weten, maar vaak ook omdat ze denken... Jeetje, wat vervelend voor zo'n medewerker dat hij ook nog dat erbij moet doen.
Ja, en toch is liefdevolle verwaarlozing als je...
Liefdevolle verwaarlozing.
Ja, want het is met de beste intentie. Hè? Want iemand is al aan het reïntegreren, doet al 50%. En we hebben er nog wel vertrouwen in, gaat nog wel lukken. En dan ben je zo, hobbel je zo 3-4 maanden verder. En dan lukt het toch niet. En dan ben je te laat begonnen. Dus je hebt de werknemer heb je arbeidskansen ontnomen als je hem geen tweede spoorbegeleiding geeft. Dus dat is een andere insteek. Het is... essentieel dat je vroegtijdig, dat je op tijd begint met spoor 2. Want je bent al een jaar onderweg.
Ja.
En als het in dat eerste jaar niet gelukt is, waarom zou dat dan in die 3, 4, 5 maanden daarna wel lukken?
Oké, nou goed om te horen. Hè? We hebben nu even doorgesproken. Eerste spoor, tweede spoor. Wat is de reden? Op tijd mee moet beginnen. We gaan zo verder praten hierover, met name over je aanpak en wat als je in een conflict situatie komt. Maar we gaan eerst even luisteren naar Rinko van der Baan van Bureau Acting, die ons een situatie via een rollenspel gaat voorhouden. En dan gaan we daar vervolgens over doorpraten.
Leuk.
Leo, ik wil het graag met je hebben over de vervolgstappen die we nu moeten gaan zetten.
Nou, vervolgstappen? Ik wil helemaal geen vervolgstappen. Ik wil gewoon bij het bedrijf blijven werken. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, ik heb die hersenbloeding gehad en ben daardoor beperkt met een aantal werkzaamheden. Alleen ja, weet je, ik kan e-mails gaan beantwoorden. Ik kan achter de receptie gaan werken. Ik kan in een kantine helpen. Er zijn zoveel dingen die ik kan. En mijn collega's willen me ook allemaal helpen. En nou wordt er tegen me gezegd dat ik verplicht moet solliciteren. Want als ik dat niet doe, dan krijg ik geen salaris. Nou, ik vind dat helemaal niet eerlijk. Ik vind echt niet eerlijk. Ik wil hier blijven. Ik heb het heel erg naar mijn zin.
Nou, Rinko, dank je wel voor het rollenspel. We zien duidelijk dat deze medewerker het niet eerlijk vindt. De situatie is dat natuurlijk ook niet. En soms overkomen je dingen die dat niet zijn. Nou, jij als register loopbaancoach begeleidt veel medewerkers tijdens dat tweede spoor. Hier zie je een andere situatie dan we net hebben besproken. Werkgever wil helemaal geen tweede spoor.
Werknemer
wil helemaal geen tweede spoor. Maar die werkgever en die werknemer moeten wel. En dan komen ze dus bij jou. Hoe pak je dat dan aan?
Ja, dit is heel schrijnend. Dit is echt een heel schrijnend geval is dit. Je zult eerst met deze coachie of betrokkenen moeten hebben over het verwerken van het verlies van arbeidsvermogen. Want hij kan dus heel veel dingen niet meer.
Maar dat is eigenlijk toch al een start dan van het tweede spoor.
Ja.
Ja.
Ja,
maar dan moet hij wel met je in gesprek willen.
Ja.
Hij moet wel komen bij je.
Ja. 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 Dus dat is... Daar klopt. We moeten om tafel.
Ja.
En daar ligt dus ook vanuit de werkgever... Hij moet dus zo vroeg mogelijk beginnen, want zijn boosheid en zijn vasthoudendheid aan terug willen binnen eigen werkplek kan ook een onderdeel zijn van de beperking.
Ja, dat kan. Ja, want je ziet, hè, bedoel, een werkgever moet dus een tweede spoor aanbieden. De werknemer moet daarmee beginnen. Het veel moeten, maar dat is nou eenmaal wat we uit de poortwachter, de wet poortwachter, als verplichting opkrijgen. En als een werknemer niet meewerkt, dan moet je nog verder gaan. Dus als organisatie, dan moet je zelfs een loonsanctie voor de werknemer opstellen. En dat maakt het natuurlijk allemaal niet heel vrolijk. En niet voor jou best wel lastig om daarmee te werken. Maar uiteindelijk zit zo'n werknemer toch bij je aan tafel. Want uiteindelijk lukt je dat natuurlijk om in gesprek te gaan. Ja. Wat doe je dan? Hoe ga je ermee aan de slag?
Ja, het is echt... het is allemaal maatwerk dan. Je hebt natuurlijk... het eerste wat ik doe is me verbinden met de ander. Okay. Dus het gaat me niet om het dossier. Het gaat me niet om... want je hebt natuurlijk de arbo-arts die er wat van vindt. Je hebt de arbeidsdeskundige heb je inmiddels gezien. Dus daar zijn prachtige dossiers op. Dus het eerste wat ik doe is me verbinden met de ander. Van, joh, we zitten hier nu samen. Ja, wat een vreselijke situatie.
Ja.
Dus eerst contact maken. Dat is het allerbelangrijkste.
Oké.
En van daaruit kijken, joh, wat kan je daar dan in betekenen?
Ja, en stel, op een gegeven moment krijg je dat contact. De medewerker ziet inderdaad in, oké, ik ga hiermee aan de slag. En misschien krijg je het wel voor elkaar. En ik denk dat je dat vaak voor elkaar krijgt. Om het te zien als een kans in plaats van een doodlopend spoor. Hè. Wat ga je dan doen? Ga je dan cv's opstellen? Solliciteren?
Eerst moet zo iemand... ik zeg dat vaak zich verhouden tot een nieuwe situatie. Hè, want,
wat bedoel je daarmee?
Ja, het loopt niet zoals hij graag zou willen dat het loopt.
Oké.
En vaak reageren mensen dan vanuit een reflex. En dan worden ze boos, of worden ze bang, of worden ze, gaan ze vasthouden. Maar dat zijn allemaal niet helpende overlevingsstrategieën, om het zomaar te zeggen. En dus je moet kijken, joh, kan ik... dus je moet samen kijken met de coachie, met iets meer afstand naar de situatie. Zodat ze zich opnieuw verhouden van, joh, shit, ik heb hier invloed op, want ik kan dingen veranderen.
Ja.
Er zijn dingen die ik moet accepteren. En deze meneer moet zijn arbeidsvermogen, het verlies van arbeidsvermogen, moet hij accepteren, want het is er.
Ja.
En je moet door.
Ja.
Dus het eerste wat je doet is gewoon rouwverwerking over het verlies van arbeidsvermogen. Ja. En dan pas komt de rest.
Ja. Maar op een gegeven moment kan je misschien echt wel ook iets vinden. Aan de andere kant zit je nog in die 2 jaar.
Ja, dus
hoe ga je dan aan de slag bij een ander, terwijl je daar nog 2 jaar recht hebt op loon?
Ja, maar er zit voor de persoon zelf zitten nog wel een aantal dingen voor. In zo'n geval als dit moet je zo vroeg mogelijk beginnen met het tweede spoor.
Ja.
Voor mij part al na een half jaar. Zo vroeg mogelijk. Dus niet kijken naar het wettelijk kader, maar zo vroeg mogelijk starten. want dat geeft namelijk, daarmee geef je de werknemer royaal de ruimte om wat anders te vinden.
Ja.
Dus eerst ga je dan in zo'n traject ga je aan de slag met rouwverwerking. Zich opnieuw verhouden tot een nieuwe situatie. Dan ga je een profiel opstellen. Wie ben je? Wat zijn je drijfveren? Wat zijn je kwaliteiten? Wat is je opleidingsniveau? Waartoe voel je je betrokken? Wat zijn dingen waar je graag aan bij zou willen dragen? Binnen de mogelijkheden die er zijn. Ja. En dan ga je daar een arbeidsmarktplan voor maken.
Ja.
We weten nu wat jij nodig hebt. En dan gaan we eens naar de arbeidsmarkt kijken. Ja. En van daaruit ga je iemand sollicitatievaardig maken. En dan krijg je inderdaad je social media, je LinkedIn profiel. Hoe ga je nou je netwerk activeren? Ja. Maar dat is heel erg arbeidsmarktgericht.
Ja.
Maar in dit geval moet je eerst zorgen. En dan moet je royaal de tijd voor kunnen nemen. Dat hij zich weer kan verhouden tot de nieuwe situatie.
Ja. Ik ging iets te snel. Ik was al arbeidsmarktgericht. Ik was al dat hij iets anders had gevonden. En dan zie je vaak dat via een detacheringsconstructie wordt opgelost.
Ja, een detachering is een vorm.
Ja.
Maar je kan het ook kan je als werkervaringsplek kan iemand weer gekeken.
Om ervaring op te doen.
Ja. Van de bank naar werk. Werk is ongelooflijk belangrijk. En of dat nou vrijwilligerswerk is, of dat het nou werk is waar men betaald voor krijgt.
Ja.
Het gaat over dat men ergens bij betrokken is, dat hij kan bijdragen.
Ja.
Dat hij zich gewaardeerd voelt, dat hij zich gezien wordt, dat hij zich gehoord voelt.
Ja.
Dat hij 's avonds iets heeft om over te praten.
Laatste vraag, Joep, in dit stukje. Altijd een baan gevonden?
Dat weet ik niet. Het gaat over een dagbesteding waar mensen tot hun recht kunnen komen. Voor mij... als coach en voor de coachie gaat het daar ook over. Ja, er zijn we scoren goede resultaten. De reïntegratie in spoor 1 is dan ook een succesvol resultaat.
Helemaal goed. Nou, en als we er natuurlijk naar juridisch naar kijken, hè, dan zijn er ook een paar dingen waar we mee beginnen. Dat is natuurlijk eerst het verzuimreglement. Bij de begeleiding van zieke werknemers, ook in het kader van tweede spoor, is het goed om ook deze stap te beschrijven, zodat medewerkers en HR, die schrijft het natuurlijk vaak, op de hoogte zijn dat dit ook een stap is die erbij hoort.
Ja. Ik vind het woord verzuim vind ik al vreselijk. Want mensen verzuimen niet, mensen zijn minder inzetbaar.
Ja.
Voor juridisch is het zo, je bent ziek of je bent niet ziek.
Ja.
Dat klopt. Maar bedrijven zouden zich meer moeten richten over hoe stimuleer ik de inzetbaarheid van mijn medewerkers.
Oké, maar ja, we kunnen toch moeilijk een inzetbaarheidsreglement noemen.
Ik vind verzuim, verzin daar maar een ander woord voor.
Oké, nou daar ga ik eens over nadenken. Daar kunnen we in een volgende podcast over discussiëren. Het tweede, waar we net ook inderdaad een beetje over hadden, is de rapportage natuurlijk van de bedrijfsarts, de rapportage van de arbeidskundige.
Ja.
Dat zijn natuurlijk belangrijke elementen. Die moeten duidelijk zijn.
Die moeten duidelijk zijn voor de spoor 2 begeleiding, moet dat crystal clear zijn.
Ja, en dat is in de praktijk nog wel eens een uitdaging.
Ja.
Tenminste, dat is wat ik zie. Zie jij dat ook? Bedrijfsartsrapportages?
Ja, bedrijfsartsrapportages zijn het meervoudig interpretabel.
Dat maakt het wat lastiger.
Dat maakt het wollig. Ja. En dat maakt het. Dus als iemand geen benutbare mogelijkheden heeft, zeg dat dan ook als bedrijfsarts.
Ja.
Dan kan je als spoor 2 coach, dan weet je dat je daar ook voorzichtig mee om moet gaan.
Ja, dat is best een lastige discussie hoor. Geen benutbare mogelijkheden. Want de bedrijfsarts ziet dat vaak wel zo. Maar de vraag is dan of uiteindelijk, als het getoetst wordt, of je voldoende aan reïntegratie hebt gedaan, of de UWV die beoordeelt of dat voldoende is, of die ook diezelfde conclusie trekken.
Ja.
Want het UWV zie ik vaak toch wel dat ze ergens toch nog benutbare mogelijkheden zien. En dan ga je een discussie achteraf krijgen die je dan niet meer met terugwerkende kracht kan oplossen.
Ja, en het is ook zo dat vaak belastbaarheid toeneemt in de loop van de periode. Dus dat maakt het ook ingewikkeld.
Ja.
Als ik als spoor 2 begeleider aan de slag moet met oude rapportages, dan kan ik mijn werk niet goed doen.
Nee.
Ik moet actuele informatie hebben.
Ja, en ook inderdaad een actueel inzetbaarheidsprofiel.
Ja, ja.
Dat moet
er
natuurlijk ook voor jou zijn, want je moet natuurlijk wel weten wat een medewerker kan en wat hij niet kan.
Ja, precies. Ja. Inzetbaarheidsprofiel, functiemogelijkhedenlijst. Vanuit de arbeidsdeskundige is het heel fijn als er wat suggesties gedaan worden. Denk hier eens aan, denk daar eens aan. Ja. De meeste arbeidsdeskundigen doen dat ook. Dus dat werkt fijn. Maar het zorg dat je met actuele informatie kan werken.
Ja, nou ja, en dan natuurlijk hebben we het al over gehad, op tijd inzetten van een begeleiding van tweede spoor. Wat jij natuurlijk doet.
Ja. Ja, en heb helderheid over de rol. Ik als spoor 2 coach heb het doel om de mensen te begeleiden naar de kortst mogelijk werk. Weg naar werk buiten de eigen organisatie.
Ja.
Dat is het enige wat ik doe.
Ja.
De case manager is de boeman.
Okay.
De case manager moet zeggen van ja, je moet dit doen, want anders krijg je een loonsanctie.
Ja, en die moet het goed doen, want als ze het niet goed doen, krijgen ze een loonsanctie. En in dat kader adviseer ik organisaties ook altijd, na dat eerste jaar, als je dan inderdaad de verplichting krijgt voor dat tweede spoor, vraag dan ook eens een deskundig oordeel aan. Met name als je verwacht dat het nog wat langer gaat duren. Wat kan je dat helpen? Dan kan je helpen de toets. 1. Heb ik het inderdaad afgelopen jaar goed gedaan? En stel dat dat niet zo is, dan heb je in ieder geval nog een jaar om te repareren.
Ja.
In plaats van dat je pas een discussie gaat voeren op het moment dat die loonsanctie al is opgelegd.
Ja.
En dat je te laat bent.
Achteraf repareren is heel erg ingewikkeld.
Ja.
En het complete netwerk wat je als werkgever om je heen hebt, arbeidsdeskundigen, arbo-arts, dat zijn alleen maar adviseurs. Jij blijft als werkgever
de eindverantwoordelijke. Nou, dat is een mooie om mee af te sluiten.
Dankjewel,
Joep.
Graag gedaan.
Rinko, ik ga nog even naar jou toe. Zoals bij elke podcast heb jij natuurlijk het rollenspel gedaan. En heb jij zelf daar nog een tip of een opmerking over?
Ja, wat hier heel belangrijk is, is dat de situatie voor beide partijen helder is. Dat er afspraken gemaakt worden en dat het duidelijk wordt uitgelegd naar elkaar toe. Dat is de tip.
Nou, Joep, dank. En Rinko, jij ook dank voor de aanvulling. Bedankt voor dit fijne gesprek. We hebben weer heerlijk wat informatie uitgewisseld en met elkaar de discussie aangegaan. Iedereen ook onwijs bedankt voor het luisteren naar de podcast van Wijs op de Werkvloer. Mocht je genoten hebben van deze podcast vandaag en dat met meer mensen willen delen, deel het vooral met collega's, met vrienden. Dat stellen wij zeer op prijs. Tot de volgende podcast.